Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 22e zondag, afdeling vraag en antwoord 57. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar vraagt de onderwijzer: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En hij antwoordt daarop dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Zij zei hierboven: ik geloof de wederopstanding des vleeses. En letten we in de eerste plaats op de ziel die van stonden aan met Christus verenigd wordt. In de tweede plaats op het lichaam dat rust in de hof. En in de derde plaats op het gelijkvormig gemaakt worden van het lichaam aan Christus. Heerlijk lichaam. We hebben verleden week vraag en antwoord 56 overdacht. We hebben iets laten rusten, de laatste zinsnede, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Daar wilde ik nu niet meer op terugkomen, alleen wil ik er nog dit van zeggen, dat in het woord lezen wij dat alle mensen eenmaal voor Gods gerichtstroon zullen staan. Johannes zegt: ik zag de doden klein en groot staande voor de troon Gods en des Lams. En de boeken werden geopend. En de mens en de doden werden geoordeeld nadat in de boeken geschreven was. Als we daarop letten, dan zou je zeggen: de kerk komt ook in het gericht. Maar de Heidelberger bedoelt hier dit. Er staat dan ook in dat schriftgedeelte: en een ander boek werd geopend dat des levens was. Waar de namen in geschreven stonden van alle degenen die in het Lam, dat is de Heer Jezus Christus, gerechtigheid en vrede hadden verkregen. En daarom worden zij niet betrokken in die zin in dat goddelijk rechtsgeding waarin hij zal twisten met de mens. Zij zullen in die zin in het gericht Gods verschijnen om te horen: kom in, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk. Zij zullen ook uit genade, zullen zij ontvangen het woord. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Zo zullen zij bevrijd zijn van het oordeel van Gods toren en door het vrijsprekend oordeel Gods voor het oog van alle mensen, van alle engelen, zullen zij dan voor de laatste maal in het openbaar vrijgesproken zijn van schuld en van straf en ingaan in des konings paleis. Dan gaat de onderwijzer in zondag 22 verder met het artikel van de opstanding des vleeses. En hij begint de vraag met: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat doet hij menigmaal. Wat gelooft gij? Wat verstaat gij? Wat troost geeft het u? Hier stelt hij de vraag in de zin van troost. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Hoewel het een zaak is van het allerheiligst geloof, zou je zeggen, gaat de Heidelberger ervan uit dat deze dingen onder ons volkomen zekerheid hebben. En dat de dwaling van Hymenaeus en Philetus, die zeggen dat de opstanding al reeds geschied is, in ons geen plaats zou hebben. Hymenaeus en Philetus waren dwaalleraars die de opstanding des vleeses, zoals de kerk dat beleed, te vleeselijk vonden. Zij wilden wel weten van een geestelijke opstanding, namelijk wanneer de mens, de dode mens, wordt opgewekt tot een nieuw leven. Maar een opstanding van het vlees, van die kerker waarin de ziel gevangen was, dat is toch een al te vleeselijke opvatting naar hun gedachten. En dat er door de apostel, door God zelf, grote waarde gehecht wordt aan de opstanding des vleeses, is duidelijk als wij bemerken hoe ontzaggelijk sterk de apostel het geloof in de opstanding des vleeses verdedigt tegen zulke dwaalleraars. Ook in dat hoofdstuk uit de Korinthe, de eerste brief aan de Korintiërs, komen wij dat zo sterk tegen. Als dat niet waar is, heeft de apostel geredeneerd in het voorgaande van dat hoofdstuk, dan is alles ijdel. Dan worden wij bevonden valse getuigen Gods te zijn. Dan is uw geloof ijdel. Dan is alles te vergeefs. Ja, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgestaan en hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Die is opgestaan van de doden. Maar dat hij de eersteling is, wil zeggen dat zijn kerk hem zal volgen. Zo niet, dan heeft de opstanding van Christus haar betekenis voor de kerk verloren en is alles ijdelheid. Goed, de apostel gaat hier, of de Heidelberger die vraagt hier, niet wat gelooft gij, dat is er natuurlijk wel in. Maar hij gaat er een ogenblik vanuit dat deze ketterij op de achtergrond is. En dat het nodig is dat de troost van dat geloof in de wederopstanding des vleeses, de troost, datgene wat ons opheft uit het graf van droefenis en bekommering, het graf van de scheiding en het einde van alle vlees, dat die troost in de gemeente gekend mogen worden, dat ze mag weten wat hun van Gods wegen geschonken is en geschonken zal worden. En dan is het met recht dat de Heidelberger vraagt, wat is nu de troost van dat geloof in de opstanding des vleeses? Want tegenover deze troost staat de droefenis. Tegenover deze troost staat de mistroostigheid, het ongetrooste. Tegenover deze troost, juist in dit verband, staat zo'n donkere nacht, zo vol van duisternis en zo ondoordringbaar. Want het is een woord, een wijs woord dat we lezen. Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensenkinderen. Daarna moeten zij naar de doden toe. En de wijze man spreekt elders hoe alles vergeten wordt. Hun liefde, hun haat, hun onstuimige toorn, het is alles uitgewist hier op deze aarde. Als we nu eens denken die enkele jaren, of enkele maar, over het achtste jaar is, dat we bij elkaar zijn, wat zijn er dan al verschillende die onder ons niet meer zijn, die zijn heen gegaan. In de verschillende betrekkingen waarin zij zich bevonden. Het zij vader, man, vrouw, grootvader, noem maar op. Of als medebroeder in het allerheiligst geloof in de gemeente des Heren. En als wij dan die gang van alle vlees zo eens nagaan, dan is het voor het vleeselijk verstand niet te begrijpen dat er geen oordeel en geen schuld meer is voor Jacob, omdat God het uit het boek heeft weggedaan. Dan komt het ons zo sterk voor als een soort afrekening. Want dan zien wij degene die hier in kleur en in geur geleefd hebben, wier ogen van droefenis hebben geweend, of wier ogen van blijdschap zijn opgelicht door het heilig evangelie, wier ogen verdonkerd waren als God zijn aangezicht van hen verbergde, maar wier ogen leken te lichten als zij mochten aanschouwen door het geloof de gekruisigde zaligmaker. Die oren toch, ja, die oren kun je zeggen van de ziel, maar ook toch die oren die doorboord zijn om te horen, die zo rijkhalzend hebben geluisterd naar de boodschap van het heilige evangelie. Want het gaat over de kerk. Het gaat hier niet over in het algemeen. Het gaat hier over het persoonlijke. U die zijn naam belijdt. U. Die als u in de kerk zit en de voorlezer, die leest de belijdenis voor. Dat is geen voorlezen van een belijdenis. Dat is het afleggen van de goede belijdenis. En daarin is eigenlijk de bedoeling dat die ene stem van die lezer, dat die eigenlijk in zich heeft de stem van de gehele gemeente. Hij spreekt niet een privébelijdenis uit, op persoonlijke ondervinding gegrond in de eerste plaats, maar hij spreekt uit de belijdenis van Gods kerk, van allen die even dierbaar geloof deelachtig zijn. Als gij daarom en ik het geloofsbelijdenis horen lezen, dan zal wil het wel zijn onze ziel zich daaraan paren in stilte. En dan zullen wij gezegd hebben, ik geloof de wederopstanding des vlezes. En nu komt die onderwijzer, die komt zo in de kerk, in de gemeente. En hij zegt, wat troost geeft u nu dat geloof? Dan is het wel nodig om de vraag naar de troost te stellen. Dan is het wel nodig dat de Heere onze glasvensteren kristallijnen maakt. Want zoals ik reeds zei, wanneer wij op het aanzien der ogen afgaan, en we hebben dan degene die in hem geloofde leren kennen hier op aarde, en wij zien dan dat al die organen waar ook de Heere beslag op heeft gelegd, hoe ook geteisterd door de zonde, hoe ook het oor geleend naar zoveel stemmen, ze mochten toch ook met hun oren horen de stem die zegt, hoor, o dochter, en vergeet uw volk en uw vaders huis. En als wij dan hier op aarde moeten waarnemen dat wij gaan sterven en die ons lief zijn gaan sterven, wat kan dat een droefenis geven? Want als wij elkander in het leven hebben mogen leren kennen, in dat leven dat in zijn zoon is. Ach, wat kan het ons dan beklemmen, wanneer wij zien hoe die ogen dof worden en hoe die oren zwaar worden om te horen en hoe die mond alleen nog maar open is om wat laatste pogingen te doen om lucht te krijgen voor het geprangde lichaam. En als wij dan zo het ene geslacht zien komen en het andere geslacht gaan, dan heb ik menigmaal met mevrouw daarover zitten te spreken, dat we zeiden, als we dat nou zelf nog zouden beleven, want dat weten wij geenszins. Want oude mensen, zegt het spreekwoord, moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Je kijkt de kranten maar na. Maar dan zaten wij wel eens te tellen, dan zei je nou zijn we hier, nou is het bijvoorbeeld 1966, nu is het alweer 1974. Laten we daar nu eens 25 jaren bij doen, in gedachten, als de Heere die wereld nog zo lang spaart en draagt. En dan gingen we opsommen, die, als we er zelf nog zouden zijn, die is dan al lang weg. En dan noemden we, ik noem er zomaar een paar, hè. Dan noemden we oude broeder Dekker, oma Dekker, oude Langendijk. En ja, het klinkt u misschien pijnlijk in de oren, maar ook ouderen die nu nog leven en in ons midden zijn. Dan kwam je wat lager af. Ja, maar ja, 25 jaar, dan zijn dat ook al 70ers, 80ers sommigen haast. Ja, daar zal dan ook het grootste deel al van weg zijn. En als wij nog leven, ja, dan zijn wij ook al mensen die gaan buigen en neigen naar de aarde. Tjong, jong. En dan die kinderen, hè, die nu nog op de kleine catechisatie, die zitten al, als ze zelf getrouwd zijn, dan hebben ze zelf een gezin. Hebben ze zelf alweer een gezin. Ik heb dat ten dele nog gezien, doordat bij elkaar, de tijd dat wij nu elkaar kennen, dan zitten hier diverse echtparen, waarvan ik nog als de dag van gisteren weet, toen ik hier in Hilversum een beetje ingeburgerd raakte. Ik denk, oh, dat was toen een kind van 14, 15 jaar. Dat was in 1962. Dat was toen zo'n kind. Ja, sommigen hadden er nog niet eens verkering. En die kwam wel eens helpen. En die, ja, die was nog ineens geboren. En dat zijn nu allemaal al mensen geworden die zelf alweer gezinnen hebben. Die ook alweer gedoopte kinderen hebben. Maar dat draait zo door. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En als ik dan, ik zie mijn eigen ook al grijs worden, dat, niet dat me dat hindert, helemaal niet. Maar ik bedoel, je merkt het aan jezelf ook. Of dat je nou, je kunt zeggen wat je wil, je kan zeggen ik voel me nog geen 50 jaar of ik voel me nog geen 60 jaar. Maar ik wil u wel zeggen, als ik die kinderen zie te rennen en lopen en vliegen, nou, onvermoeibaar. Maar dan voel je het wel degelijk dat je geen kind meer bent. Dat het definitief voorbij is. Het komt niet meer terug. Dat tijdperk is afgesloten. En als de kinderen op school gaan, dan denken ze, tjonge jongen, wat duurt een jaar toch lang eer het weer grote vakantie is. Dat duurt het toch lang. En dat komt, die kinderen die zijn aan het begin van dit aardse leven, die krijgen zoveel indrukken, zoveel, of zo weinig indrukken, hun wereldje is nog zo beperkt, laat ik het zo zeggen. De school en thuis en het vriendje. Dat is een klein wereldje. En dan lijkt zo'n rekenles vreselijk lang. En morgen alweer rekenen. En overmorgen weer taal. Tjonge jongen. Als je nou ouder wordt, dan is dat allemaal voorbij. Dan kom je, ja, in een zekere zin eigenlijk al aan je laatste levensfase toe. Ik zeg wel eens, wat het natuurlijke leven betreft, zijn de drie hoogtepunten welke wij ten dele bewust en ten dele onbewust moeten meemaken of mogen meemaken. Soms niet alle drie, maar dat is de geboorte, dat is onze trouw, ons huwelijk en dat is ons sterven. En als daar niet bij is die andere geboorte, dan is het toch al heel droevig en somber gesteld. Uitzichtloos. Maar goed, we zitten nu even op menselijk vlak. Maar dan zeg je, dat is toch wat, hè? Dat over, dat hebben we het op de, ja, dan zitten wij met de noodhulen op de kerkraad, als het dan nog bestaat, hoor. Dan zeggen, ja, als dan de wereld nog bestaat en de gemeente zou er nog zijn, dan zit men over 50 jaar, zit men misschien de een of andere scriba, die zit met een glimlach nog in die noodhulen te kijken en zegt, tjonge, ja, dat is waar. Hé, hey, dat is toen besloten en daar het dit gedaan en dat gedaan. Tjoh, hoe lang is die nou al dood? Hoe lang is die al dood? Dat is toch een tijd geleden? Tjoh, en dat moet toch een type van een mens geweest zijn en dat? Ja, zo wordt er dan over gepraat. Men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. Daarom zeg ik, buiten het geloof kan er geen troost wezen. Maar wanneer wij het met onze vleeselijke ogen aanzien, dan zeg je, het is toch allerbedroevendste. De mens die in waarde is, in eigen waarde, die blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan, heden rood, morgen dood. Want ja, dat geldt voor mij en de kindertjes ook, dat het kan best zijn dat er een kind het eerst zal sterven, of iemand in de kracht van zijn leven. Dat gaat altijd maar door. Je rekent er niet op. Iedere dag gaan er mensen gezond van huis en ze worden dood thuisgebracht, als ze nog thuiskomen. En dat gaat dag aan dag, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit, maar door. En nu is in de kerk, het evangelie is niet de boodschap van de dood, maar de boodschap van het leven. Van het eeuwige leven, wat in de laatste vraag en antwoord nog aan de orde zal komen. En nu in die kerk die Christus zich verkoren heeft tot het eeuwige leven, in die kerk zien we het ook gewoon doorgaan. Je zou zo zeggen naar het zichtbare. Ze hebben helemaal geen streepje voor. Op niemand. Enerlei weg wedervaar de rechtvaardig en de goddeloze. Gelijk die sterft, al zo sterft deze. Wat een vermoeiende gang in dit leven. Ja. Sommige mensen zeggen daarom, pluk de dag, zoveel mogelijk is, want je leeft maar één keer, hier op deze aarde. Het kan morgen alles wel anders zijn. Maar in de kerk van Christus, daar is verdrietigheid. Verdriet. Is daar verdriet? Ja, want daar wordt gezien dat nu alle nood en dood, alle zonde, alle ongerechtigheden, dat het alles te herleiden is tot wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van hem afgegaan in Adam, onze vader. En dan al heel spoedig beginnen de doodsklokken te luiden in Genesis. En hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. Ja. In de kerk wordt verkondigd dat de Heere gezegd had, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu heeft de Heere dat oordeel getemperd. Hij heeft het in genade omgewend. Gij zult tot stof wederkeren. Dat is nog iets anders dan de volle eeuwige dood in te gaan. Maar toch, het is toch een afbraak. Het is toch een nedergeworpen zijn. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, zegt de apostel. Hoe zult gij dan de tempel Gods maken tot leden van een hoer? Hoe is dat mogelijk? Maar dat gebouw dat stort in elkaar. Dat gebouw dat wordt bouwvallig. Het gaat eraan. En alles werkt daaraan mee. Ach, de mensen die de dood ver weg, die hebben allerlei methodes gevonden waarbij je oud kunt worden, zoals men dat zegt. Maar hoe men het ook keert of draait, de dood gaat gewoon door. Als de ene ziekte weg is, dan komt de andere weer voor de dag. Maar de dood die blijft gaan, die blijft zijn tol eisen. En nou, als je nou de Heere vreest, en als je nou in de kerk hebt gehoord en gelooft de vergeving der zonden, dat die uit loutere genade om het genoegdoen van Christus alle zonden vergeeft, en dat er een gemeenschap gevonden wordt die uit en in Christus is. En voornamelijk onder de verkondiging van zijn woord. De gemeenschap der heiligen. En nu wordt deze kring telkens doorbroken. En telkens zien wij een schakel weggenomen. Is dat dan niet bedroevend? Is er dan geen smartelijkheid in? Heeft de Heer Jezus toch ook geweend aan het graf van Lazarus? En hebben de vrienden van Paulus ook niet geweend, allermeest omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien? En de Heer heeft ze toch ook niet kwalijk genomen? Werd Paulus niet getroost als hij Titus zag? Ach, dan is het naar het vlees, de Satan, de wereld die ons voorhoudt. Wat schiet je ermee op? Wat schiet je ermee op? Je kunt het wel mooi zingen, nu jaagt de dood geen vrees meer aan. Want alles is voldaan. Maar op de achtergrond zegt de dood, nog even geduld. Dan zal je wel anders praten. Dan heb je geen eens misschien de kracht meer om één geestelijk woord te noemen. Zoveel heb je te stellen met die dood die je lichaam gewelddadig sloopt. En zo zeggen toch de stemmen, wat zie je er nou van? Wat zie je nou van het voordeel van diegene die God vreest en die hem niet vreest? Ze gaan toch alle naar éénzelfde plaats? Ze mogen nog een vroom praatje houden op het kerkhof, maar de kuil wordt toch gesloten? Ga toch maar door. Wie heeft zijn broeder daarin kunnen verlossen? Ja, velen zijn er die het ook aan de lijf al ondervonden hebben. Weduwe en wezen en weduwnaren. Is er niet een stuk van uw leven weg? Een schone stuk weg. Is er niet een wond die eigenlijk nooit meer geneest? Hoe ook de tijd alle wonden heelt en uitslijt, horen wij zo vaak. Maar ik geloof als ik mijn ouders zou overleven, dat telkens weer terugkomt. En dat er ook telkens weer iets terugkomt. Want wij zijn mensen, wij zijn op de aarde. Dat je voelt, er is een stuk hier op aarde weg van dat leven. En dan kun je wel eens met zorg daaraan denken. Ja, als kind dacht ik zou nooit meer verder kunnen als ik vader en moeder kwijt was. Maar het is in de praktijk ook anders. Maar toch, toch is het een gewelddadig iets. Als zo de banden verbroken worden. En zo de eenheden, zou je zeggen, van man, vrouw, gezin, doorbroken worden. Eén zal toch de eerste weer zijn. En dan zie je daar naar elkaar de een, die is hoog in staat geweest op de aarde. Maar nu, het kostbaarste zegt hem niets meer. Hij is al blij met een klein beetje water. De ander heeft heel zijn leven bevelen geschreeuwd. Het was misschien een grote baas. Waar de mensen op stapje voor opzij gingen. Een dictator. Maar kijk hem nou eens liggen. Het is alles voorbij. Hij kan zich geen houding meer geven. De laatste resten van het masker vallen hem van het gezicht af. En als die sidderende knecht of wat ook, in welke verhouding het ook was, of die sidderende onderdaan nu in de sterfkamer zou komen, dan zou hij zeggen, is dat hem? Is dat Stalin? Is dat Hitler? Is dat die grote baas van mij, waar ik een straatje voor omliep? Tjong, hij kan niets meer. Zijn handen zoeken rusteloos naar een steunpunt. Maar hij moet het alles aan anderen overlaten. En die wijze man, en die dominee die het aan anderen moest vertellen, nou heeft hij ook niets meer te vertellen. En die wijze man kan zichzelf ook met zijn wijsheid niet verlossen. De dikke boeken die hij geschreven heeft, die blijven achter op de plank. Maar hij moet het alles aan anderen overlaten. Ja. En wij zijn mensen. En we hebben alles mee om het uit onze kant te bezien. En dan is het zo troosteloos. Ook al is het alles door onze eigen schuld. Dat datgene wat geleefd heeft, van ons gescheiden wordt. Ja, dat wij zelf de geest zullen geven. Dat is zo troosteloos. Dat de wijze man zegt, daarom haatte ik dit leven en het dacht mij kwaad. Alles wat onder de zon geschiet. Want het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Daarom, wat troost u? Wat troost geeft het u nu? U die geloofd hebt en in gedachtenis zult houden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. U die ook bij het graf der uwe gestaan hebt. En die ook misschien door droefenis overvallen geworden zijt. U, die het misschien ook niet langer aan kon zien, hoe uw vader of moeder, waar u zoveel van hield, hoe ze tenslotte geheel ontdaan van iedere waardigheid. Ach, haast zou je zeggen, als een gebarsten vat daar nederlag, worstelend met de dood. Wat troost geeft het u, de opstanding des vleeses. Ja, de wereld lacht en zegt, er is nog nooit iemand teruggekomen. Maar in de kerk wordt verkondigd, Jezus is teruggekomen op de Pinksterdag met zijn Heilige Geest. En hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Maar je voelt aan die totale mens, en nou bedoel ik mens als aardmens. Die totale mens staat er als het ware precies andersom tegenover. Het is iets dat niet ingepast kan worden in zijn levenspatroon. Hij kan er niet uitkomen. En je kunt zeggen, en dat heb ik wel eens gezegd, je wordt wel eens gezegd ook ten onrechte, ik wou dat het einde maar kwam, dan is hij uit zijn lijden verlost. En als wij dan weten dat er geen schuilplaats is, dan kan je denken in je ziel, ja, maar het is nog maar een voorportaal. Maar goed, wij zijn op de aarde en ik kan me indenken dat we in onze menselijke overweging wel degelijk tot de conclusie komen of tot het zeggen kwam het einde maar. Want het is niet meer om aan te zien. Want wij zijn mensen. Wij zijn nog niet verheerlijkt, ook niet in die zin, om God in al zijn werken te prijzen. We zijn nog op de aarde. En dan schuift die stroom weer door. We eten weer een broodje en drinken koffie en gaan verder tot de volgende begrafenis. Je staat er verbaasd van. We gaan weer verder. Maar wat een uitzichtloos iets uit ons vandaan gerekend. De mens, hij kan hoog springen, hij kan laag springen. Hij kan duizenden guldens bieden. Ja, miljoenen. Maar hij redt het niet. Hij is reddeloos. Hij zal zich niet in het leven kunnen behouden. Het is net alsof de Heere zeggen wil, je hoge sprongen zijn gedaan. Het is afgelopen. Oh, en dan is het ook afgelopen ook. We kunnen niets meer. Wat troost geeft u? Heb je daar wel eens aan gedacht, kinderen? Mag je toch wel eens doen. En jonge mensen ook, als je nog jong bent, mag je toch wel eens doen. En als je pas getrouwd bent, of als je 10 jaar getrouwd bent, of je kijkt naar de kinderen, en je kamt je haar uit, en je kijkt in de spiegel, dan kun je wel eens denken, hé, nog even en dan is het leven eruit. Ja, die ogen en die handen en dat alles, dat is kleurloos en het vergaat tot stof. Vergaat tot stof. Natuurlijk, als het moet, dan kan er een kleurtje aangebracht worden. Een kleurtje om de kilheid van de dood iets te verbergen. Het kan, in het buitenland is dat heel gewoon. In sommige landen worden de mensen de mooiste kleren opgezet, zou je haast zeggen. De een zit, de ander staat. Desnoods met een glaasje in de hand. Maar het is verberging. Het is wegkruipen. Het is niet waar. Want het is dood. Het leven is eruit. Maar u dan, kerk van Christus hier op aarde, u ellendige, die kreeg te geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet, die gezegd heeft, die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Hij zal de dood niet zien in de eeuwigheid. U, Hoe is het met u? Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Daar hebben we nou onderwijs voor nodig van de Heere zelf. Dat kun je elkaar niet geven. Als je ooit aan de weet komt hoe machteloos je bent, dan is het juist in die uren van de dood. Ook in het spreken van troostwoorden, nietige vertroosters. Het is alles even nietig, je komt er niet uit. Het beste is vaak maar om stil te zijn en niet veel te zeggen. En als er iets gezegd moet worden, het woord Gods te lezen met elkander. En te troosten met als dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. Maar op menselijk vlak schieten alle woorden eigenlijk tekort. Is dat nou allemaal zo troosteloos, dat leven? Is dat nou allemaal zo uitzichtloos? Nee, toch. De Heer heeft toch in zijn heilig woord meer geopenbaard. Hij heeft toch het leven aan het licht gebracht en de onverderfelijkheid. En Jezus is toch degene die de onsterfelijkheid heeft. En daarom gelooft de kerk de wederopstanding des vleeses. En in dat geloof wordt ze ook getroost. Het is geen doodgeloof. Het is niet zo als het waar mag wezen. Wel zet de Satan alles op alles om die troost te ontnemen. Wel probeert ook de mens in zijn godsdienst alleen de zwartheid te beklemtonen. Daar lig je nou op je dode rug, heb ik wel eens horen zeggen. Door een dominee. De bezoldiging der zonden is toch maar de dood. Maar als wij nou de bezoldiging onze zonden moeten ontvangen, dan is het toch voor eeuwig kwijt. Voor eeuwig kwijt. Nee, er is een ander licht dat opgegaan is. Dat is het licht van hem die opgestaan is uit de doden. Want wij hadden allen in de drievoudige dood eeuwig moeten blijven. Maar hij is in die volle dood ingegaan. En hij is opgestaan. En hij is als hoofd, als die tweede Adam, als hoofd en middelaar van een zoveel beter verbond is hij opgestaan van de doden. En hij heeft zijn kerk met zich doen opstaan. En indien wij met hem ene planting geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Ach, Christus is het fundament van de opstanding uit de doden. Hij kon van de dood en van het graf niet gehouden worden. Het was onmogelijk om deze heilige, deze reine, die alles betaald had, vast te houden in de dood. Maar deze zaligmaker heeft het gedaan voor zijn kerk, voor zijn kinderen, voor zijn Sion. Voor zichzelf behoefde hij het leven niet te verdienen en de opstanding uit de doden. Want hij heeft de onsterfelijkheid en bewoont een eeuwig licht. Maar hij heeft het gedaan voor zijn kerk, voor zijn uitverkoren Sion. Daarom komt de vrucht van zijn lijden en van zijn sterven, maar ook van zijn opstanding uit de doden, komt zijn kerk ten goede. Daarom kan het sterven als het ware niet meer in het teken staan van de afgang voor de kerk. Als nog een laatste bezoldiging van de zonde, dat moeten wij er nog aan betalen. Want dan zou het eeuwig kwijt zijn. Christus is of een volkomen overwinnaar, of geen overwinnaar. Als hij volkomen overwinnaar is, dan behoeven wij niet meer te betalen in de vorm van een dood, een sterven in het lichaam. En dat is nu juist ook zo groot, dat het geloof zich daarop richt. Er zit geen verdienstelijkheid meer in. Er is voor Sion ook geen straf meer in. De hitte van Gods gramschap is geblust. Het is een, je zou haast zeggen, het is het einde. Ja, maar nee, het is ook het begin. Het is, Nee, het is niet te zeggen wat het is. Maar het staat in ieder geval in het teken van de opgang van de kerk, niet van haar ondergang. Je zou zeggen, de draad die lang hier vlak op de aarde gelegen heeft, richt zich opeens recht omhoog. De lijn ging wel omhoog, maar als je hier op aarde zou kijken, dan hoorde je in die lijn, hoorde je, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben uit de aarde aards. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. En die lijn die loopt wel regelrecht vanuit het hart en het binnenste heiligdom naar de kerk toe. Maar hier op aarde is er een stukje van die lijn dat loopt zo. Het lijkt wel eens alsof die even opwaarts klimt en dat de kerk zou zeggen, het is ons goed hier te blijven, hier wil ik wel sterven, maar even spoedig ligt de lijn weer op het vlak van ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar wanneer de dood komt, wanneer vlees en bloed moeten bezwijken, dan gaat de lijn niet de grond in, maar dan gaat de lijn plotseling regelrecht omhoog. En het laatst zou je zeggen van dat aardestuk beeft de lijn een beetje. Daar hoor je enkele benauwde zuchten. Maar het zijn de zuchten van datgene wat God op zal trekken tot een volkomen verlossing. Zo kunnen wij het met ons verstand niet zien. Met ons verstand kunnen we dat ook nooit beslaan. Ons gevoel kan het ook niet zodanig voelen, want dat gevoel dat komt terecht in het menselijk tragische, in het droevige van onze levensgang en stervensgang. Maar het allerheiligst geloof, dat geeft de troost van het woord van God. Dat hij gezegd heeft, en gij zult leven, want hij leeft. En waar hij leeft, zal hij helemaal leven. Tot in het kleinste lid, in het bijzonder, bij wijze van spreken. Maar zij zullen leven. Ze zullen leven. Het hoofd leeft. Hij kon niet gehouden worden van de dood. En daarom wat troost u. In de troosteloosheid van beneden. In de troosteloosheid van het voortdurend gescheiden worden. Wat troost u. Want u kunt zeggen, het is niet erg. En je kunt zeggen, ach, wat interesseert het. Maar ik zeg u nogmaals, wij zijn mensen. Wij zijn mensen. Wij zijn nog op deze aarde. En nu gaat hij zeggen dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. De ziel van stonden aan. Dat hoort er toch eigenlijk niet bij. Ja, toch wordt het hier genoemd. Want er staat niet alleen, maar toch ook gaat het hier over de ziel. Weet je waarom? Ziel en lichaam worden gescheiden, maar het hoort bij elkaar. Een mens bestaat uit ziel en lichaam. Een mens is niet zielig, dan zou die alleen een ziel zijn. Maar een mens is een mens, die bestaat uit ziel en lichaam. En normaal gezien hoort ziel en lichaam bij elkaar. God heeft geen zielen apart geschapen, of geen mens apart. Of geen lichaam apart. God heeft mensen geschapen. Hij heeft Adam geformeerd en een levende geest in hem geblazen. Dat is een zeer nauwe vereniging. En daarom is het goed dat hier ook de ziel bij betrokken wordt. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven. Is dat dan een leven? Is dat dan een leven? Wij zeggen toch, het is een gestadige dood. Och ja, dat is ook waar. Maar het is ook waar na dit leven. Want hier in dit leven, zalig is hij die Jacobs God ter hulpe heeft. hier in dit leven, waar Gods gunstbewijzen openbaar kwamen, was het ook dit leven. Want de dood is uit het midden weggedaan, de eeuwige dood. Dit leven. En dan denk ik ook onder ons, is dat ook mensen die nog tot op hoge leeftijd bij elkaar mochten blijven. Dat was dit leven. Maar waar de Heere zijn zegen erover geboden heeft, is ook alle reden om te zeggen, de Heer is goed voor ons geweest. Hij heeft zijn gunst volk niet begeven in alle moeite van dit leven. Want de Heer, nee, als je wil spreken over de gestadige dood, dan moet je maar denken dat wij vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Dat is een gestadige dood. Grijp je? Maar als je een boterhammetje zit te eten met nog wat erop, of je zit gezellig bij elkaar, of je drinkt een glaasje wijn, dan kun je wel zeggen, wat is het toch een gestadige dood. Maar dan voel je toch ergens wel aan dat je dat ook niet meent. Hè? Nee. Nee. Want dan ben je alleen maar op je plaats als je de Heer vriendelijk mag bedanken dat hij het alles nog geeft, dat hij je man geeft en je vrouw geeft en dat hij je nog zo onderhouden hebt in je lot. Dan zou het tot oneer kunnen zijn als je zou zeggen een gestadige dood. Als het daarop alleen zou slaan, dan zouden die duizenden mensen die in kommervolle omstandigheden zijn, daar zou je dan beter van kunnen spreken van een gestadige dood. Maar wij worden nog verzorgd. Nee, die gestadige dood, dat is wat anders. Dat wij zulk een geloof niet hebben om God te geloven. Dat we dagelijks te kamp hebben met de boze lusten des vleeses. Dat we hier op aarde zijn en ervaren in onze ziel niet tot onze blijdschap, niet tot ons vermaak, maar dat we nou nog niet één ogenblik kunnen bedenken de dingen die des geestes zijn. Dat is een gestadige dood. Maar als hier staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven, dan mag het er gerust staan na dit leven. Want dat leven kan wel vol geweest zijn van de goedertierenheden Gods en van zijn bemoeienis, zijn trouw. Geestelijk, maar ook in de uitwendige zin, kan de Heere rijkelijk gezegend hebben. Maar het was dit leven. Dit leven. En hoewel het geestelijk leven in dit en het toekomende leven uit één stuk is, toch, wij dragen hier op aarde het beeld van de aardse in dit leven. Nou is het niet zo zoals de Adventisten zeggen dat wij sterven in de ziel. En zoals zoveel andere stromingen en richtingen ook onder de rechtzinnigen voor gaan stellen. En dat men er een groot vraagteken achter zet dat de ziel van stonden aan. Omdat ze zeggen nee, een mens sterft in zijn hart, in zijn hele wezen. Ze geloven nog wel de opstanding. Maar dan wordt die totale mens opgewekt volgens hun naar ziel en lichaam. En in die tussentijd rusten we op onze slaapsteden, zo noemt de schrift het, wat voor ons dood is. En omdat je dan dood bent, zeggen zij, is er geen tijd meer. Dus je doet je ogen open, dicht hier aan deze zijde van het graf. En als je ze open doet, dan is het eeuwige leven. Dan is de oordeelsdag. Maar dat ik heb er een grote afkeer van al die voorstellingen. En je hebt meer dominees die erover sterven en dan, weet je wel, van Telder heb je die boeken gekregen. En daar wordt dan breedvoerig uitgemeten dat wij zo Grieks denken in ons scheiden van ziel en lichaam. Die problematiek is vrij groot, dus daar kom ik niet in. Maar ik wil het alleen maar anders stellen. De ziel gaat na dit leven van stonden aan tot Christus. Ik heb wel eens een gesprek met die vorige voorganger hier van de Adventisten gehad. toen we eens een keer op visite waren bij elkaar. En ja, dan kun je natuurlijk veel teksten uit het Oude Testament aanhalen, waaruit dan moet blijken dat die mensen zo verschrikkelijk aan dit leven hebben gehecht, omdat in de kuil, daar weer klinkt Gods lof niet. En die in de kuil nederdalen, die prijzen u niet. En dat de mensen zo verrukt en zo blij waren als hun levensdagen verlengd werden om te wandelen in het licht der levenden. Want Hiskia zei, ik zal de mensen niet meer zien. Maar als hij de boodschap krijgt van 15 jaar tot zijn leven toe, dan is hij blij. Daarom voeren ze ook in hun schild, hoe stellen wij onze begrafenis uit? Begrijp je? Want dan is er inderdaad alles voor te zeggen. Om dan zo lang als immer mogelijk is te leven op deze aarde. Maar toen die man veel teksten en zo bijhaalde van Job, hè, waarin zo spreekt de duisternis, het uitzichtloze, de handbomen des grafs. Hij weet niks meer, die dood, het is afgelopen. Een man verzwakt zijnde, die geeft de geest, waar is hij dan? En wie merkt dat de adem der mens opvaart naar boven, de adem der beesten nederwaarts op de, merk je toch niet? Hij sterft, helemaal, dat zeggen zij. Maar toen was er één punt, ik zeg maar, wat denkt u dan daarvan? Dat Christus gezegd heeft, die in mij gelooft, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En opdat een iegelijk die in mij gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zeg, dan kun je wel net doen aan Gods kant of dat het zo is als wij hier 1000 jaren in een graf liggen. Om dan te zeggen, ja, maar daar weten wij niks van. Wij, als onze ogen open doen, dan zijn we het eeuwige leven. Maar dat noem ik verstoppertje spelen, want de Heere weet het wel. De Heere weet het wel. En dan zou de Heer ons een poosje de ogen dicht doen en dat we niks meer weten of in een soort pakhuis opgeslagen worden, denken weer anderen, een zielenpakhuis. Dat is allemaal tegen de schrift in. Ze zijn zo kunstig in het verdraaien van de schrift, want dan hebben ze ook een oplossing gevonden als de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar, heden, zult ge met mij in het paradijs zijn? Dan maken ze van, heden zeg ik u, kom maar. Gij zult met mij in het paradijs zijn, over 2000 of 3000 jaar of zo. Ja, maar dat is onzin. Wie in mij gelooft, zal leven. Niet omdat wij het waardig zijn, maar omdat die gerechtigheid van de Heere Christus zo de gerechtigheid van dat volk wordt in de toerekening. Daarom. Als van hem geldt, en dat geldt van hem, gij zult niet toelaten, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet, dan moet het ook van de kerk gaan gelden. En Paulus zegt toch niet voor niets, het is mij ver weg het best om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Dacht je dat die man dan nog veronderstelt, dat hij dan eerst nog een paar 1000 jaar niks meer weet? Paulus heeft er niet aan getwijfeld, of als hij zijn ogen sluit aan deze kant, dat hij ze voor eeuwig open doet aan de andere zijde. Dat staat voor mij zo vast. En Stefanus dan, hij zegt, ik zie Jezus staande terecht. Ik zou haast zeggen, het zou niet eerlijk wezen van de Heere als hij daar zijn arme kind dood liet gooien door de stenen en hem daar in het zand liet stoppen zonder meer. Zou niet eerlijk wezen. Dat kan niet meer. Dat kan de Heer niet meer doen. Want zo heeft hij in zijn uitnemende liefde zulke losprijs aangebracht om het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. De Heer kan zijn kinderen nou niet meer geheel en al naar ziel en lichaam begraven in het stof. Dat gedoogt zijn glorie niet. Dat gedoogt hij niet. Want Want hij wil dat ze voor zijn aangezicht in eeuwigheid zullen gesteld worden. Dan zou je zeggen, als dat zo zou zijn, dan krijgen we het met onze dood nog slechter. Want dan kun je zeggen, een mens weet nergens meer van, maar dat is ook een oordeel als hij niks meer weet. Dat is toch een oordeel als hij niks meer weet, dat heel je bewustzijn weggevaagd wordt. Je bent helemaal weg. Dat noem ik een oordeel. Dan zou je zeggen, nou dan is het geen wonder dat je liever op de aarde zou zijn dan. Want hier op aarde, al was het dan ten dele, al was het niet door aanschouwen maar door het geloof. Maar hier op aarde werden toch de ogenblikken nog geproefd en gesmaakt dat de kerk zong. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Zo was het dan op. Dan wordt het er alleen maar slechter op. Nee, zo is het niet. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. We weten nu beter. Dan gaan we mee naar huis. Daarom van stonden aan en Lazarus. Ja, zegt hij, dat is een gelijkenis. Dat is een gelijkenis. Nou, denk je dat de Heer een gelijkenis neemt van iets wat niet waar is? Dat geloof je toch ook niet? Je kan wel zeggen, iets is een gelijkenis, daar ben ik geroerd. Het was een gelijkenis en die zeiden deze gelijkenis tot hen een zeker rijk man. Maar die gelijkenis is een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Hey, en die rijke man sloeg zijn ogen op zijn in de pijn, maar Lazarus werd gedragen in Abraham's schoot. En wat kan dat een blijdschap zijn, hè? We zijn nog niet aan het lichaam toegekomen, maar dan zeg je die ziel, hè. Die ziel die dan terstond na het verscheiden vervuld wordt met een eeuwig en hemelse blijdschappen. Ja, dan voel je aan, dan mag je ook niet meer begeren om elkaar terug te krijgen, zo hier op aarde. Dan voel je ook aan, dan mag je dat niet meer zeggen. Wast je nog maar, als je dat mag weten, dat die ziel van je man of van je vrouw of van je kind, of van je vader of moeder, dat die nou met een eeuwige blijdschap vervuld is. Dat wij dan hier op aarde nog maar een beetje zitten te modderen. Nog maar een beetje aantodderen. Maar dat nou die ziel eeuwig verblijd is voor Gods aangezicht. En vervuld met een hemelse vreugde. Anders had Paulus het niet gezegd. Het is mij verreweg het best om ontbonden te zijn. Als je nou zo'n dier lief en dierbaar waren mag nastaren, die in het allerdierbaarst geloof gestorven zijn. Of dat je een gegronde hoop mag hebben op die God. Daar kun je nog wel bedroefd wezen. Zeker, dat kan ik best begrijpen. En als je als man alleen achterblijft, ja, wat ben je al niet kwijt, je aanspraak, je levensgezellin, die de huisvrouw van je jeugd was, met wie je goede en kwade dagen, blijde en droeve dagen samen hebt doorwandeld. Kan ik best begrijpen. Maar er is een stem die zegt, na de dood was het leven ook hen bereid. Als je die hoop mag hebben, ach, dan mag je niet treuren als degene die zo hopeloos staan. En die zeggen, wel, hoe staat het op die kerkhoven zo, wel verloren, maar niet vergeten. Dat is akelig, verloren. Want al denken dan de mensen nog een heel klein poosje aan je, ze vergeten je toch. Maar niet verloren. Al word ik vergeten, dat is beter. He. Dat de Heer, nou, als je zo terug mag denken, dan zeg je, hoe gelukzalig is het volk. Man, als hij dan zo, en zo zijn er onder ons, die weten dat hun vrouw bij de Heeren is. Hun moeder en vader bij de Heeren. Het is verdrietig. Ik zou zelf op het ogenblik helemaal niet kunnen zeggen, hoe kom je daar nou doorheen? Maar ik heb hoop dat de Heere, als ik ooit zoiets mee zou maken, dat ik niet eerder weg zou zijn. Ik heb hoop dat de Heere zou sterken en schragen met de troost dat de ziel van stonden aan in de hemel is. Als dat niet zo was, dan kwam je er niet doorheen. Dan zou je geen raad weten, zou je geen woord uit kunnen brengen. Maar nu, man, als je vrouw weg is en je mag dat bedenken, mijn vrouwtje is boven. Ze prijst zijn naam. De Heer is een veel betere man voor haar dan ik ooit geweest ben. Hoeveel we ook van elkaar hielden, maar ze ziet hem van aangezicht tot aangezicht. Of mijn man is gestorven. En ik mis een steun en toeverlaat in dit leven natuurlijk. Dat is te begrijpen. Maar nu is hij een man der weduw en een vader der wezen. En mijn man is eeuwig thuis. Hij wordt niet meer geplaagd met zichzelf. Hij wordt niet meer geplaagd door de duivel. Hij wordt niet meer geplaagd door al zijn zwakheden en zijn gebreken. Hij is alles te boven. Van stonde aan. Oh, dat is maar een fractie van een seconde, denk ik. Dat is een fractie van een seconde. Hier de adem eruit. En terstond een ademtocht voor de ziel. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Dus al ben je bedroefd. Ik zou zeggen, je mag niet bedroefd en verslagen wezen. Als degene die buiten God en Christus leven en sterven. Dat is allemaal even zwart. Een afgrond waar je in kijkt. En als je dat niet behoeft te doen om daarin te kijken, moet je het ook niet doen. En moogt je bedenken, hij is daar waar de Heer Jezus is. Die hem kocht met zijn dierbaar bloed. Die meer recht op hem had dan ik ooit kan laten gelden. Vertroost elkander met deze woorden. Amen.